Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom weer bij Onvolwassen Jeugdrecht. En we hebben nu een uitspraak van 20 februari 2026 over de ondertoezichtstelling van een ongeboren kind. Ja. En ik moet zeggen, kijk, ik heb deze uitspraak geselecteerd. Mm-hmm. Omdat er aan het eind heeft de kinderrechter het over welke doelen bereikt moeten worden. En daar wil ik het graag over hebben.
Ja.
Maar dan moet ik wel zeggen dat überhaupt een ondertoezichtstelling van het ongeboren kind natuurlijk uitermate interessant is, ook juridisch. Hè? Mm-hmm. Heb jij daar nog een beetje in verdiept, of niet?
Nou, nee, ik heb me niet verdiept in nu voor deze zaak, maar ik kan er wel wat over zeggen, over ongeboren kind en OTS. Ik bedoel, ik heb helaas ook meermaals meegemaakt, en ook in coronaperiode, waarbij dat zelfs telefonisch op een gegeven moment werd afgedaan qua zitting. Dus niet per team, maar per telefoon gewoon.
Ja.
Dat een kind gewoon of een baby na de bevalling gelijk uit huis geplaatst moest worden.
Oké, maar dat vind ik dat is oké. Okay,
dus die gradatie is nog ernstiger. Ja, maar in ieder geval, in dit geval, om aan te geven, oké, heb je het een en ander meegemaakt? Ja.
Wat juridisch interessant is daaraan, is het ongeboren kind is geen kind.
Nee.
Dus jij kan een kind, een minderjarige, kan je onder toezicht stellen.
Ja.
Maar op het moment dat een minderjarige nog niet is geboren, is het dus nog geen kind. Je kan geen onderscheid maken tussen het rechtssubject moeder en het rechtssubject kind wat nog niet geboren is.
Want nee, de rechter moet een constructie
dat
maken.
Dat is nog niks. Nee, ja. Nou, die constructie die maakt de rechter dan. Er staat in artikel 2 boek 1. Die zegt van, nou, jij kan in bepaalde situaties, indien dat nodig is, in het belang van het kind, kan jij een ongeboren
als geboren
beschouwen. En dan krijg je dus die constructie van, oké, dan zou je dus, ook al is het kind nog niet geboren, toch een ondertoezichtstelling kunnen opleggen op het ongeboren kind.
Ja.
Nou, dan heb je ook nog de problematiek dat in feite wel het kind al levensvatbaar moet zijn, dus de vrucht, mm-hmm. Dus 24 weken.
Ja.
Nou, daar zit je in deze uitspraak, zit je daar volgens mij ook al voor. Ik laat het even voor wat het is, maar wat wel heel interessant is, mm-hmm. is dat de rechtbank Noord-Nederland, die zegt dus eigenlijk van, ja, maar als ik kijk naar dat artikel 2 van boek 1 en naar de wetsgeschiedenis daarvan, mm-hmm. dan is dat eigenlijk geschreven om de vermogensrechtelijke aspecten van het kind te beschermen.
Ja.
En als ik kijk naar dus de wets totstandkoming van dat artikel, mm-hmm. en ik kijk naar uitspraak van het Europese Hof, dan zie ik eigenlijk helemaal geen basis om al te zeggen dat ik een kind al als geboren ga beschouwen terwijl het nog niet geboren is. Dus rechtbank Noord-Nederland, die zegt, die ondertoezichtstelling van het ongeboren kind, die gaat pas gelden vanaf het moment dat het kind geboren is. En daar zie je dus eigenlijk een soort van rechtsongelijkheid weer in Nederland. Dus als je bij Noord-Nederland terechtkomt, dan kan jij geen als moeder al te maken hebben met een ondertoezichtstelling voordat het kind is geboren. En in de rest van Nederland wel. Dus heel interessant.
Nou ja, prejudiciële vragen zouden er moeten komen bij de Hoge Raad.
Of de wetgever moet daar helderheid over geven. Zo is er nog veel meer.
Maar wat denk jij dat een Hoge Raad zal... Ik bedoel, ja, ik heb daar wel een visio, maar bedoel, wat denk jij dat de Hoge Raad puur over de stelling zou oordelen van kindjes over de 24 weken in de zwangerschap? Er is inderdaad het artikel over dat je natuurlijk dan de ongeboren kind als geboren kan worden beschouwd. Maar dat is dan inderdaad in het vermogensrecht. Kan je dat artikel wel of niet koppelen aan een jeugdzorgzaak? Jeugdrechtzaak, ja ik denk dat ik het wel weet, maar ik bedoel...
Kan ik ook wel voorspellen, maar ik probeer er wel...
Zuiver juridisch bent.
Wat dieper over na te denken. Ja. Nee, juist ook even los van het juridische, is wat je zie je ook, wat er in de praktijk gaat gebeuren. Mm-hmm. Kijk, we gaan als samenleving wel steeds verder, hè,
mm-hmm.
in van het kind moeten beschermen.
Ja.
En dat is natuurlijk, het is continu die afweging tussen, ja, we moeten een kind beschermen en de inbreuk op 8 EVRM. En dat doet zich Met name voor in die situatie van dat ongeboren kind.
Ja.
Want dat kind is er dus niet.
Niet. Nee.
Dus die hele maatregel, die richt zich op de moeder.
Ja.
Wat de moeder dat is allemaal moet doen of laten.
Ja. Nee, ik ben
en op het moment dat die moeder aan drugs is verslaafd.
Mm-hmm.
Ja? Ja. Nou, daar zou je er misschien nog iets bij kunnen voorstellen. Maar die grens wordt steeds vager.
Ja.
Dus wat nou als de moeder alcohol gebruikt? En sterker nog, er is hier ook een uitspraak. Moeder rookt.
Ja.
Tijdens de zwangerschap.
Mm-hmm.
Nou, dat is niet goed voor het kind. Dat weten we. Ja? Alleen betekent dat je vervolgens als overheid moet zeggen van nou, maar ik verbied jou nu om te roken.
Ja.
Er is dus een uitspraak waarin het expliciet niet alleen iets is van, hè, er speelt meer, even bij dat, hè, bij die,
nee,
bij die, er speelt meer in die uitspraak dan alleen dat moeder rookt
mm-hmm.
tijdens de zwangerschap. Maar het is wel degelijk, wordt het ook echt genoemd als zijnde een probleem.
Dus
maar,
jij zegt eigenlijk een vrijheidsontneming van, dus jij, ik bedoel, even gechargeerd. Jij waarschuwt de Nederlandse staten voor jongens, of dames, weet ik, mensen, let goed op. Zeker bij een ongeboren kind, inderdaad terecht wat je zegt, gaat de OTS dan alleen nog maar over de volwassenen, over de moeder, ja, niet meer over het kind.
Nee.
En heb je eigenlijk een soort van vrijheidsbeneming door te stellen van, je mag dit niet meer, je mag dat niet meer.
Je mag niet meer roken, je mag niet meer drinken.
Nee.
Ja.
Dus eigenlijk zou je in die context even heel gechargeerd bang moeten zijn dan als dit doorgaat om zwanger te zijn in Nederland. Want dan zou dat een reden kunnen zijn om jou letterlijk onder toezicht te stellen.
Ja.
Dus
En dit soort maatregelen dan inderdaad in die periode.
Eigenlijk,
straks mag je geen rood vlees meer eten.
Nee,
anders word je onder toezicht gesteld.
Wat de Nederlandse staat onwenselijk acht, zouden ze dus inderdaad op jou kunnen toepassen op het moment dat je zwanger bent.
Ja.
Dat is...
Onder het argument van maar dit kan kwalijk zijn voor de ongeboren vrucht.
Dus je bent niet zelf bepalend meer, toch?
Nou, op heel veel gebieden. Nou ja, nee. En het gaat steeds verder.
Ja. Hè?
Dus we kunnen nu alleen maar zien naar het verleden dat we steeds verder gaan in die bescherming.
Ja.
En dus steeds verder gaan in de beperkingen van de autonomie en de vrijheid.
Ja.
En ja, daar moet op een gegeven moment, zit daar natuurlijk wel een, mag je hopen, zit daar een grens aan. Maar ik zie dat niet.
Als jij onder een elektriciteitsmast woont, dan is het je beslissing die je hebt. Maar op het moment dat je bij wijze van spreken zwanger bent, dan zouden men kunnen stellen
misschien
van
dat
het is slecht voor het ongeboren
misschien
kind.
Misschien dat er op een gegeven moment komt er weer een onderzoek dat je over het algemeen. Dus allemaal PFAS ontdekt regio Rotterdam volgens mij ergens. Mag je daar geen eieren in meer eten? Of misschien mag je daar wel niet meer wonen. Of je mag bij Stiel in de buurt van Tata Stiel, als je daar woont. Nee, dat mag niet meer, want dat kan wel gevaarlijk zijn voor je kind. Nou, als je daar toch woont, terwijl je zwanger, dan moet je maar, kom je onder toezichtstelling als je niet verhuist. Ja.
Ga je maar bedenken. Weet je wel, maar het is wel waar.
Dus in die zin, juist op dit gebied.
Mm-hmm.
Waar het kind er nog niet is en de maatregel zich volledig richt op de moeder, we tegelijkertijd wel te maken hebben met een steeds meer beschermender samenleving.
Ja,
de veiligheid van het kind gaat op de een of andere manier steeds zwaarder wegen. En je autonomie en je zelfbeschikking en je vrijheid gaat minder zwaar wegen. Als je dan dus de afweging moet maken van oké, is er een juridische grondslag om inderdaad te zeggen van, dat moet toch kunnen, gelet op de vrijheid van het kind. En als we daarbij ook nog zien dat eigenlijk rechters
onderling verschillen.
Maar ook rechters steeds meer zien van, oké, wij kunnen onder het mom de veiligheid van het kind
mm-hmm.
ook nog wel eens gewoon gaan afwijken van de wet.
Hè? Nou,
want 3 IVRK en 8 EVRM, die gaan we ook nog bespreken. Heb ik daar wel zorg over? Maar ik denk als je het nu aan de Hoge Raad voor zou leggen, dat die zou zeggen, tuurlijk.
Het is wel mijn dank daarvoor inderdaad. Ik wel een mooie zienswijze.
Maar ik had hem inderdaad geselecteerd vanwege de doelen.
Ja, ik zelf vond het positief, maar ik hoop jij ook wel. Maar...
Nou, ja en nee. Ja en nee. Okay. Het valt me op. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar ik had wel een aantal ongeboren kinduitspraken toevallig geselecteerd. Hoe was dat dan mee bezig? En daar zie ik in elk geval bij rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ik zie dat eigenlijk niet in andere uitspraken, dus moet ik even kijken van is dat nou... Maar die hebben inderdaad zo'n formatje. Wij nemen in elk geval bij ongeboren kind nemen we het doel op waaraan gewerkt moet worden.
Heb jij enig idee waarom dat ze het alleen bij ongeboren kinderen, ik bedoel...
Nou, ik weet dus niet of dat zo is, maar het viel me elk geval op.
Ik had het in ieder geval nog nooit gezien, traceren.
Kijk, waar het bij mij om gaat, en ik koppel dat ook weer aan de ontwikkeling, of zeg maar, je hebt eigenlijk twee stromingen. Vroeger was natuurlijk de rechter, die ging erover.
Ja.
En toen hebben we de wetswijziging gehad.
Voor 96 bedoel je?
Ja, precies. Dus tot en met 95 ging de rechter over het keer. Dit moet er gebeuren, zus en zo. Ja. Toen is die wetswijziging, systeemwijziging gekomen. De gecertificeerde instelling, bureau jeugdzorg, die gaat erover. En de rechter, die toetst alleen. Ja. Dus het was dus juist nadrukkelijk om de rechter te laten toetsen. Ja. In plaats van te laten beslissen. En je ziet nu weer een behoorlijke stroming die zegt van nee, we moeten eigenlijk weer terug naar die oude situatie. Mm-hmm. Waarin de rechter niet toetst, maar de rechter beslist.
Ja.
Nou, en daar ligt voor mij een cruciaal, essentieel verschil tussen wat staat er in de beschikking.
Ja.
Wat zegt de wet?
Ja.
De wet die zegt dat er in de beschikking moet staan wat de ernstige ontwikkelingsbedreiging is. Ik vind dat dat structureel onvoldoende gebeurt.
Mm-hmm.
Dan zegt een alinea met wat dan de problematiek is.
Ja.
Maar het wordt eigenlijk niet onduidelijk wat is meer context of wat is nou echt de ernstige ontwikkelingsbedreiging. Nee. Om een voorbeeld te noemen, op het moment dat jij zegt van ja, ik zie hier een ernstige ontwikkelingsbedreiging, want moeder heeft geen woonruimte.
Mm-hmm.
Dus waar gaat het kind straks geboren worden? En ze heeft een financieel probleem. En ze is verslaafd aan drugs.
Mm-hmm.
Nou, dan snap ik wel dat je een ernstige ontwikkelingsbedreiging hebt.
Kan zien, ja.
Kan zien. Maar als moeder dan nog rookt,
ja,
denk ik ook, ja, oké, voegt dat nou echt iets toe aan dat setje van elementen?
Ja, ja.
En als dat niet iets toevoegt, want ik denk dat het niks toevoegt, het is gewoon iets wat iemand kan doen, roken. Maar als dat niks toevoegt, waarom noem je het dan? Want dan moet je eigenlijk zeggen, oké, als een rechter dus dat opnoemt, als ernstige ontwikkelingsbedreiging, als zelfstandige ernstige ontwikkelingsbedreiging, dan moet je dus eigenlijk zeggen, oké, dus vanaf nu is elke ouder, elke moeder die rookt terwijl ze zwanger is, is een ernstige ontwikkelingsbedreiging voor je kind.
Ja.
Ja? Dus, nou, dus ik vind, wees wel helder in wat de ernstige ontwikkelingsbedreigingen zijn. Dat zie ik onvoldoende terug in uitspraken.
Ja, over het algemeen. Je hebt zelfs uitspraken waar alleen maar staat en zo'n ontwikkelingsbedreigingspunt.
Ja. Nou, dan krijg je deze uitspraak. Die heeft het vervolgens over doelen.
Vind jij trouwens eventjes, ik vind wel dat hier wel de ontwikkelingsbedreiging wel...
Ja. Even los van de discussie die we net hadden. Hè, maar
het is 1-1, hè? 1 plus 1 is hij doet dubbel op.
En met name ook, is ook middelen gebruiken hier volgens mij, hè, dus dat is natuurlijk al wel lastig.
Ja, en dan dat kind heeft een dubbele aorta-boog, zeg maar even niet.
Ja, heeft ook een medische...
Dus dat is precies. Natuurlijk denk ik wel, ja, als je dat al weet... Zorg er dan voor dat je als moeder zijnde misschien wel...
Nou ja, en dan in combinatie met dat die moeder kennelijk...
Zwerft.
En wisselend is in, kan ze de hulpverlening wel vinden. Ik vind aan de andere kant, ik vind dat toch altijd weer lastig. Omdat, jij zou dat ook hebben, dan lees je, je cliënt ken je nog niet. Hè? Dus je cliënt meldt zich en je zegt, nou stuur mij vast even een verzoek onder toezichtstelling. Ja. Stuur mij het raadsrapport en dan lees je het raadsrapport en denk je, nou. Spreek je de cliënt.
Ja.
En juist op dit soort dingen, hè, over de acceptatie van de hulpverlening, daar zie ik toch wel vaak een groot visieverschil tussen hoe dan een veilig thuis of een raad voor de kinderbescherming.
Ja, of samenwerking met de GI.
Ja. Ja, hoe die kijken naar van jij accepteert geen hulpverlening. Terwijl ouderen daar best plausibele redenen voor heen voor om dat in dit geval genuanceerd.
Hebben we wel eens vaak over gehad, als jij gewoon werkt, ja, dan kan je niet verwachten dat ik 5 dagen in de week om 1 uur 's middags hulpverlening heb, want ik ben aan het werk.
Ja.
Maar dan is aan de andere kant geen ruimte om dan s'avonds te verplaatsen, want dan is de gezinsvrouw vrij.
Maar ook in dit geval, hè? Dus we praten hier over een hele specifieke medische aandoening. Ja. Met een dubbele aorta of wat zijn?
Ja, het was een aortaboog.
Aortaboog. Ja, ja. Ik kan me haast... Kijk, als moeder zegt van joh, dat is geen probleem. Mijn tante had dat ook. En die is ook nooit medisch behandeld. Nou, ja. Dus er hoeft helemaal geen medische behandeling voor te komen. Dan denk ik van, nou ja, goed, hè, ik weet niet wat voor medisch probleem, maar ik snap wel dat je daar medisch toezicht. Maar als deze moeder zegt, ja, maar dat is ook helemaal geen probleem. Natuurlijk sta ik onder medisch toezicht, want ik wil ook dat mijn kindje de allerbeste medische zorg krijgt.
Mm-hmm.
Ja, dan wordt het natuurlijk weer een heel ander verhaal. Hè, van, oké, moeder, accepteert moeder dan de noodzakelijke hulp? Dus dat wordt mij niet helemaal duidelijk hier. Maar goed, moeder is het ermee eens. Wat ik naartoe wil, is, ik zie een principieel onderscheid tussen een ernstige ontwikkelingsbedreiging en het werken aan een doel.
Ja.
En ik vind dat een rechter in het systeem zoals we dat hebben, moet een rechter zich beperken tot het benoemen van de ernstige ontwikkelingsbedreiging. Het is vervolgens aan de gecertificeerde instelling om dan concrete doelen te gaan formuleren. En als jij het daar niet mee eens bent als ouder, dan kan jij dus weer terug naar de rechter in het kader van je geschil uitvoering onder toezichtstelling om de manier waarop er invulling wordt gegeven aan de ernstige ontwikkelingsbedreiging, aan het oplossen van de ernstige ontwikkelingsbedreiging, om daar een gerechtelijk oordeel over te geven. Maar als de rechter al direct eigenlijk gaat doen wat de GI moet doen, namelijk doelen formuleren, dan denk ik, ja, dan word jij als ouder buitenspel gezet.
Ja, ik heb een andere mening, maar waarschijnlijk zag je hem al glimlachen.
Ja, kijk, zeker.
Allereerst eventjes natuurlijk, waar staan de doelen? Hè? De doelen staan in de beoordeling en de doelen staan niet in de beslissing.
Nee, niet in het dictum.
Nee, dus dat is natuurlijk wel essentieel. Hè? Dus ik bedoel... je kan niet zeggen van, nou, oké, doordat het in de beoordeling staat, moet jij dus ook gewoon letterlijk dit doen, want anders. Hè? Ik bedoel, uitvoerbaar bevoor, dat gaan ze maar door. Dat is één. Maar goed, ik zou zelfs wel geneigd zijn dat ik zou hopen dat de rechters wel doelen in het dictum zouden zetten.
Ja.
Ja, nee, dus waarom? Zeker bij zo'n... Eerste OTS, laten we maar vanuit de rechtbank een leidende positie zijn, waarvan men zegt van oké, we hadden het jongsleden nog over doelmatigheid van de OTS. Nou, dan kom je net op doelen. Als je gewoon heel duidelijk aangeeft, de eerste OTS is gebaseerd op die ontwikkelingsbedreiging en wij zien als doel dit en dit en dit, zodat je daarmee de OTS op een gegeven moment eraf kan halen, geeft dat een hele duidelijke, fijne, prettige leidraad voor rechtsbescherming richting moeder. Want op het moment dat zij kan zeggen, kijk, want er staan zelfs vierkantjes voor, heel bijzonder, in die beschikking, om af te vinken. Ja, zie je het?
Ja.
En stel dat moeder zegt van, nou, chap, ik heb hier overal aan voldaan. Ik wil, dit is de leidraad geweest van deze OTS.
Ja.
Dus dat is één, hè? Dus je weet waar ik naartoe wil.
Ja, maar goed, laat ik daar direct op ingaan.
Ja.
Want... Volgens mij is dat een van de meest grote problemen bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling.
Ja.
Zo'n hulpverlenings, de GI, hè, dus ook even de wet. Hè. De wet is de GI, moet een plan van aanpak opstellen. Waarin sprake moet zijn van verantwoorde hulp, gericht op de behoeften van ouder en kind.
Ja.
En wat jij natuurlijk maar verwacht als ouder, is dat dat wel een beetje concreet is. Dat je ook weet waar ben ik aan toe. Nou, dan zie je hier alleen al het eerste doel, hè, wat deze rechtbank hier benoemt. Het kind groeit op in een stabiele, voorspelbare en veilige opvoedomgeving. Ja?
Ja.
Nou, dan ga je dus als ouder, je zegt, ik kan je het afvinken. Maar dat is dus als ouder, oké, wanneer gaat deze gecertificeerde instelling dan zeggen, oké, maar deze opvoedomgeving is stabiel, veilig en voorspelbaar. Jij krijgt niet te zien... hoe concreet ja, dat
nee, maar
is.
Ik zie, kijk, dat begrijp ik. Maar je moet het zo zien. Ten eerste, waar haalt deze rechter waarschijnlijk die doelen vandaan? De kans is groot dat het
komt uit het raadsrapport.
Uit het raadsrapport. Ja. Dus zijn niet de doelen die de rechter heeft verzonnen. Waarschijnlijk staat de rechter wel achter de doelen, anders zou hij er niet in zetten.
Precies,
mee
eens, hè? Ja, nee, eens.
Oké. Okay. Op het moment dat het in de beschikking staat en zeg, jij hebt die moeder bijgestaan als advocaat, ja? En na anderhalf jaar komt ze terug en zegt, meneer Erkens, kijk eens, dit waren toen die doelen en ik woon daar en daar, ik heb werk, noem maar wat, hè? Helder plaatje, alles in orde, medische hulp enzovoort. Ze zegt, nou kijk eens, dit kan allemaal afgevinkt worden. Dan leg je dat natuurlijk in eerste instantie als advocaat voor bij de GI van joh, goh, moeder bla bla bla. Maar GI zou dan kunnen zeggen van nou nee, we zijn het daar niet mee eens. Hoe prettig is het juist dan om dit bij de kinderrechter neer te leggen en zeggen van luister, u heeft zelf deze doelen opgenomen in de beschikking. Om die en die reden vinden wij dat we dan hebben voldaan. Dan heb je echt een zeer feitelijk toetsingskader. Ik begrijp wel dat jij zegt het is vrij breed. Maar het geeft ook wel weer aan, dus de doel is vrij breed, maar het geeft ook wel weer een mogelijkheid vanuit moeder om dat zelf feitelijk te onderbouwen hoe zij dat ziet als ingevuld.
Nou ja, ik denk misschien...
Dan begrijp je een beetje wat ik bedoel. Ik bedoel, het geeft je houvast. Ik heb liever een rechter die mij houvast geeft.
Ja, maar ik zie dat niet zo. Maar misschien zie je hier wel precies die twee verschillende visies over de stromingen.
Waar jij het over had. Ik ben inderdaad van de stroming. Ik heb liever dat een kinderrechter meer gaat bepalen. Want heb ik tenminste dat de rechters zichzelf geforceerd, maar ook tot de mogelijkheid voelen om inderdaad zelf enigszins de hand te hebben aan
mij
een zaak.
Ga jij als ouder het daar altijd verliezen? Want waar je nu hebt, hè, jij zit nu als ouder, ben je dus continu in gevecht met de gecertificeerde instelling. Die dus komt met dit soort, hier noem maar, hè, wat staat hier achter zo'n vierkantje? Er moet zicht zijn op de opvoedvaardigheden van moeder.
Ja.
Het gebrek aan zicht is geen ernstige ontwikkelingsbedreiging.
Nee.
Hè, dat vind ik.
Nee,
hè, dus ik zie dat al heel vaak. Zelfs een machtiging uit huisplaatsing wordt gemotiveerd met de stelling, we hebben geen zicht. Nee, jij hoeft geen zicht. Het is niet de taak van de overheid om zicht te hebben op elke individuele opvoedsituatie. Zicht kan nooit een doel op zichzelf zijn. Hier zie je dus dat het al wel een doel op zichzelf wordt. Wat ik dus juist hoop en verwacht eigenlijk van de situatie waarin de GI uitvoering geeft en de rechter toetst, is dat de GI inderdaad dan zicht wil hebben en dan de rechter vervolgens gaat toetsen. Ja, maar eens luisteren, GI, zicht hebben is hier helemaal geen doel op zich. Hoe motiveer jij vandaag de dag nog steeds jouw ernstige ontwikkelingsbedreiging? En dan kun je niet komen met, ja, maar ik heb geen zicht. Dan moeten er problemen zijn bij minder. Ja. Dus op het moment dat jij die toetsingsfunctie de weg... Want die rechter, die leer mij kennen hoe dat werkt. Die gaat precies handelen zoals een GI.
Ja.
Ik wil zicht hebben.
Ja.
En dan gaat jouw rechtsbescherming als ouder... nu moet je heel erg vechten om die überhaupt te krijgen. Maar die ben je dan helemaal kwijt. Dat is mijn visie.
Ten eerste, dan zou je... laat ik het dan anders brengen. Je hoeft alleen maar een ja of nee. Ben jij pertinent tegen het feit dat in een beschikking doelen worden gesteld? Dat is gewoon een vraag. Maar ik zal je nog een kleine toevoeging geven. In het oog nemende dat je bijvoorbeeld kan stellen van... Nou, oké, die doelen worden vanaf nu beter gespecificeerd door de rechter. Dat is hetzelfde als dat je onderzoeksvragen naar het NIFP... en dan samen met de rechter kom je tot de conclusie... die onderzoeksvragen moeten beter gestuurd worden, beter gedetailleerd. Dat je zou kunnen stellen, stel samen met de rechter de juiste doelen op. Of geef iemand een indicatie. Zou je daar dan tegen zijn?
Okay. Nee, laat ik beginnen met, ik vind sowieso dat op het moment dat jij doelen gaat formuleren, namelijk dit gaan we, wij vinden dat dit bereikt moet worden, dat in elk geval smart moeten zijn. Hè, zoals dat heet, specifiek, meetbaar, adequaat, ik weet niet, wat is die A voor?
Jij komt met begrip aan, maar in ieder geval, ik begrijp wat je bedoelt, feitelijk. Meer feitelijk te toetsen.
Je moet er inderdaad duidelijk zijn waar je aan toe bent.
Ja, nee, maar als dus dat nou gebeurt.
Dat gebeurt, dan zou je dus toch de vraag hebben, is het dan veel prettiger om ze in de beschikking te hebben?
Mm-hmm. Waarom ik dat daar voorstander van ben, is, jij weet ook wel dat dan heb je op een gegeven moment plan van aanpak. Plan van aanpak blijft dan staan, maar ondertussen, want dat is altijd zo, hè, dat is natuurlijk bijlage C. Vroeger was het bijlage C. Plan van aanpak staat na 10 jaar staat nog steeds hetzelfde plan van aanpak. Maar ondertussen heeft de GI weer allerlei andere doelen. Continu blijven ze maar continu doelen bijstellen.
Ja, er is steeds wat nieuws bij.
Ja, dat ben je met me eens, hè?
Ja, ja.
Dus je gaat ervan uit dat als de GI kennende in het algemeenheid, die blijven hun doelen continu maar bijstellen.
Steeds een nieuw probleem.
Ja. Maar bij een rechtbank staat dit dan in de eerste beschikking. Verwacht je ook bij iedere verlenging van de OTS die wordt verzocht, dat de rechter ook toetst aan die doelen. Dat zou een voordeel zijn. Dat is even luister. Hè, we hebben een adequaat smart model. Zoals je aangaf, hebben we dan in ieder geval goede doelen daarin. Althans zo goed mogelijk die doelen verwerkt in de beschikking. En de rechter wordt daardoor verplicht in positieve zin van, nou oké, u komt hier weer terug voor de verlenging OTS. Ik wil graag weten, wat is er met deze doelen? Hoe ver staan we?
Ja.
Dit waren de doelen. Dit waren de doelen. Dat zou toch een mooi systeem zijn dan?
Ja, maar ik, als het zo zou werken.
Ja, dan, nee, maar dat
nee,
is.
Ja,
mijn,
nee,
dat
maar
is
goed. Maar ik denk ook dat je daar wel, en dat is het punt. Hoe de wet nu in elkaar zit. Hè, maar, en mijn hele ding is. De wet is wel prima, wordt alleen niet uitgevoerd.
Nee.
De wet die gaat er dus wel vanuit dat die doelen ook passen bij het gezin.
Ja.
Hè, het moet aansluiten op de behoeften van ouder en kind.
Ja. Ja.
Dus het moet in overleg met elkaar worden vastgesteld. Nou, dat is een van de ontwikkelingen. Hè, je ziet het nou vaker gebeuren. Laatst ook in die beschikking over wat we vorige keer over hadden van die wijziging van de gecertificeerde instelling te zitting. Hè, ja. Toen had de rechter, er stond ook in de uitspraak van ja, de GI moet naast de ouder gaan staan. Ja, dat is een hartekreet. Hè,
ga
meer naast de ouder staan. Als jij hulp wil bieden, of hulp gaat pas effectief zijn, als je het ermee eens bent. Hè, dus zorg ook als gecertificeerde instelling dat een ouder het eens is met de hulpverlening, want dan pas gaat het werken. Dus doe veel meer in het voortraject waarin je tot afstemming komt met de ouder. Nou, dus op het moment dat je dat hebt gedaan, en dan komt er vervolgens eens uit, oké, dit zijn de doelen, dit is waar we aan gaan werken, en op deze manier.
Ja.
En dan zou het wel fijn zijn, als dat dan in een beschikking komt te staan, dat het ook hard getoetst gaat worden.
Fijn
alleen,
dat je dat in ieder geval ook wil.
Op de manier waarop jij zegt, dat het, hè, dus voor mij is er zo'n voortraject voor nodig. Ik zie dat niet zo inpasbaar in die juridische procedure. Maar
in deze juridische procedure?
In
dat
hoe het,
over, het
gaat.
Ongeboren vrucht, okay.
Ja, nee, precies.
Kijk, laat ik het zo zeggen. Ten eerste, het zijn twee dingen. Ten eerste, deze podcast heet onvolwassen jeugdrecht.
Nee.
Ik denk dat dit nou echt expliciet hoort bij de term onvolwassen jeugd. Dit is misschien een mooie try-out van een rechtbank die probeert middels iets nieuws, hè, het verwerken van doelen, om daar dan toch op een gegeven moment ook de rechter meer actief in te laten zijn. Ten tweede, zeg ik je heel eerlijk, en denk dat het kan ook heel duidelijk ben, ik heb in ieder geval vertrouwen in essentie in de rechtspraak. Nee, maar dus voor mij als advocaat zou ik juist verheugd zijn als de rechter gewoon weer dit soort zaken, op ieder geval misschien met dit soort dingen, meer ter hand kan nemen. En gewoon zo goed mogelijk, gewoon feitelijk juridisch, uiteindelijk zo'n zaak op goede orde brengt. En tot slot, als het inderdaad gaat over een zaak met een ongeboren kind, zijn die doelen misschien vrij beperkt. Want ja, je hebt geen echt voortraject. Je weet alleen dat het kind nog geboren moet worden. Je weet ook niet hoe het kind er letterlijk uitkomt. Komt te zien op het moment dat het geboren is. Ga zo maar door.
Nou ja, en des te meer. Nee, maar goed, dan kijken we weer hier concreet naar de doelen. Hè. Ik had het eerste doel is al. Dat is natuurlijk
ik
zo.
Snap wat je bedoelt.
Een stabiele, voorspelbare, veilige opvoedomgeving. Ja, daar kan je alles mee.
Ja.
Zicht. Hè, dan wordt het al zicht op het emotionele en fysieke welzijn.
Ja.
Nou, dus een rechter zegt hier al. Een doel van de ondertoezichtstelling is om zicht te hebben. Ja, dan denk ik, voordat je die hele verantwoordelijkheid weer bij de rechter gaat neerleggen, zal er in elk geval daar iets moeten veranderen dat een rechter gaat zeggen, een doel van de ondertoezichtstelling is om zicht te hebben.
Ja, ik ben het met je eens.
Die laatste, die is helder. Hè? Moeder gebruikt geen middelen.
Nee.
Dan is fysiek en emotioneel beschikbaar. Nou, dat is alweer zo'n containerbegrip. En dan komt hij alweer. Er is duidelijkheid over de rol van de vader in het leven van de kind.
Ja.
Hoe is, hè, want de vader was onbekend hier, hoe is duidelijkheid over de rol van de vader van het leven van een kind een ernstige ontwikkelingsbedreiging. Ik zie het niet. De rechter formuleert hier dus al wel, dat is al een doel.
Ja.
Dus ik ondersteun echt niet dat jij denkt van ja, als we die rechter hier maar weer aan het sturen zetten, dat het dan een verbetering gaat opleveren. Omdat die rechter juist al onvoldoende invulling geeft aan de toetsingsfunctie die de rechter juist heeft. Rechter, dat is toch de meest gehoorde klacht die we hebben de afgelopen decennia. Dat je als ouder hoog en laag kan springen mm-hmm. op zitting. Maar dat op het moment dat jij zegt, mijn muur is thuis blauw. En de gecertificeerde instelling zegt, nou, ik ben nog nooit bij die ouder geweest, maar die muur is rood. Dat die rechter gaat zeggen, nou ja, ik zou niet weten waarom die gecertificeerde instelling hier zegt wat niet waar is. Dus de muur is rood. Ja, zolang dat niet echt fundamenteel nog verbeterd is, denk ik dat je als ouder en als minderjarige juist moet hopen op een betere werking van het huidige systeem.
Ja.
Dan dat je weer terug gaat naar het systeem van voor 1995. Waarvan we destijds natuurlijk al niet voor niets wilden dat dat ging veranderen.
Ja, ik weet niet of... dat weet ik niet. Ik weet niet of in 1995 die verandering uiteindelijk tot stand is gekomen op basis van het feit dat de GI... Toen de tijd heette dat nog gezinsvoogdijinstelling.
Nou, bureau jeugdzorg denk ik.
Ja, GVI. Of die wel of niet de feiten paraat, laat ik maar zo zeggen, doet aan waarheidsvinding. En ook die waarheidsvinding naar voren wil brengen. Dus ja, weet je, dat weet ik niet of dat toen de tijd de reden was. Maar ja, goed, je hebt allebei een stroom en jij zegt van ja, oké, ik vind dat de rechter. Dus ja, ik vind persoonlijk dat de rechter, maar wel onder voorwaarden dat de rechter ook probeert meer aan waarheidsvinding te doen. Dan zou je moeten, dat ze ook gewoon letterlijk ook die bevoegdheid meer kunnen hebben. Gewoon zelf gewoon meer check and balances in een zaak. Ja, dat zou wat mij betreft een mooie uitkomst zijn. Maar ja.
Wij gaan er niet uitkomen. Misschien,
nou ja,
laat ik hem. Ik denk gelet op de tijd dat we geen tweede zaak nu gaan behandelen. Maar we kunnen misschien wel, want het ligt wel even in het verlengde hiervan. Even aandacht vragen voor... De staatscommissie die is ingesteld.
Ja.
Dan gaan met ingang van 1 april 2026 is er een staatscommissie overheidsingrijpen van start. En die gaat de regering adviseren over wanneer de overheid moet ingrijpen en betrokken moet zijn. Wanneer de overheid mag ingrijpen, ook wanneer niet.
Mm-hmm.
En onder welke voorwaarden rechtsbescherming van toepassing is. Ik denk dat die hele discussie die wij net hadden, ik mm-hmm. denk dat die zeker een hele prominente rol gaat spelen.
Ik hoop het.
Ja. In deze staatscommissie.
Ja, ik hoop omdat ik namelijk zie dat dit is natuurlijk meer inderdaad gebaseerd op richtlijnen die dan hopelijk eruit komen in positieve zin. Alleen wordt ook weer aangegeven, ja, dit loopt al parallel met hetgene wat nu momenteel al bezig is. Die hervormingsagenda jeugd en het toekomstscenario kind en kindbescherming. En daar zit dan het Rijk, gemeente, professionals en jeugdzorg in. En denk ik, ja, weet je, wat gaan die dan? Dat is meer, denk ik, intern hoe jeugdzorg in zijn algehele tijd qua werk, zeg maar, kan verbeteren. De kwaliteit van jeugdzorg verbetert. Ik hoop eerlijk gezegd dat deze staatscommissie veel meer op het juridische gedeelte kan gaan zitten van oké, wat heeft dit uiteindelijk tot resultaat voor de betrokken rechters?
Nee, precies, maar ik denk dus wat ik net zei, hè, dus juist dat juridisch systeem, oké, we handhaven het huidige systeem met die toetsing, of zetten we inderdaad de rechter weer meer aan het,
aan het roer
en welke andere eisen moet je dan in de wet stellen. Hè? Bijvoorbeeld inderdaad aan het concreet verwoorden van ontwikkelingsbedreigingen. Aan doelstellingen van hè, wanneer mag een kind weer terug uit huisplaatsing.
Ja.
Het omgangsplan. Überhaupt werken aan terugplaatsing natuurlijk. Hè? Al die discussies.
Nou ja, en de meest recente uitspraken van het Europese Hof erin betrekken. Ik denk dat het wel essentieel is en de Hoge Raad die natuurlijk daar ook weer onderop versloten natuurlijk daar meer aandacht voor heeft van oké, want daar wordt natuurlijk al heel veel al behandeld over van hoe ver mag je gaan en kan het nog zijn dat een kind terugkeert, ga zo maar door, dat er gewoon beter richt. Alleen het enige is, Ik zag dat het eindrapport april 2028 maximaal...
Oh ja, dat duurt nog even.
Ja, dus dat duurt nog even. En dan moet je nog maar afwachten wanneer dat überhaupt geïmplementeerd wordt. Maar ja, aan de andere kant, jij zegt altijd maar goed, oké, je kan beter maar nu de start hebben. We zitten nog steeds onvolwassen jeugdrecht.
Ja.
En iedere verandering is in positieve zin is welkom.
Ja.
Toch? Ja.
Laten we vanuit gaan.
Ja. Hey, dankjewel.
Dankjewel.
Juf.